Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Psalm 119, vers 88. Gemeente, doen we ook vanmiddag in verbondenheid met de kerk van de eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, en zingen we daarna uit Psalm 73 het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers, en als we samen ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we samen bidden. Getrouwe, genadige en barmhartige God en Vader. Als wij op deze stralende zondagmiddag mogen samenkomen in de kerk voor uw aangezicht. En we hebben onderweg hier naartoe om ons heen gekeken. En we hebben gezien hoe het hout dat zo dor en zo dood leek, nieuw leven laat zien. We hebben gezien hoe de bloemen in schitterende kleurenpracht uw eer en heerlijkheid vertellen. En we hebben ons mogen koesteren onderweg hier naartoe. In de warmte van de zon. Heren, dan wekt de wereld om ons heen ons ertoe op om u te loven en te prijzen. Want hoe groot bent u? Wat laat de wereld om ons heen het zien dat u de machtige schepper bent van de hemel en van de aarde. Hoe dor en hoe dood het in de winter ook lijken kan. Dat we erbij staan bij de bomen, dat we erbij staan bij dat grauwe, grijze stof van de aarde. Heer, dan schudden wij menselijk het hoofd en dan zeggen we, wordt dat ooit nog wat? Als het van ons afhangt niet, Heer. Maar het wordt wat. Er komt leven uit dat wat dor en dood lijkt, omdat uw geest er overheen blaast en het gelaat van de aarde wordt nieuw. Heere, hoe groot en hoe heerlijk bent u. En wat is dat dan ook bemoedigend, Heere, als we onderweg hier naartoe inderdaad dat hebben gezien. Ons oog is erop gevallen, we hebben het begrepen. Dat we dan hier vanmiddag in de kerk komen onder de verkondiging van uw woord. En dat we het dan weten mogen dat u daar bent met diezelfde geest. Met diezelfde geest waarvan we belijdenis hebben gedaan dat hij Heere is en dat hij levend maakt. Dat Hij het is die ons oog opent voor de Heer Jezus Christus en het leven dat er in Hem te vinden is. Dat Hij het is die ons hart opent, opdat wij vol zouden worden van de volheid van uw genade. Opdat we ook vanmiddag, Heer, door de verkondiging van het woord heen meegenomen worden naar de vreugdejubel van Pasen. Het geloof dat er een levende Heere is. Tot de heerlijke jubel, de Heere is waarlijk opgestaan. En omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Want de toekomst is in uw handen. En als we hier dan zo samenkomen, Heere, vanmiddag, dan bidden we u dat u het woord voor ons opent. En dat de verkondiging van uw woord vanmiddag met macht en met heerlijkheid zijn mag. Dat we in en door de verkondiging van het woord vanmiddag u mogen ontmoeten als de levende. Als de God die in de duisternis van ons leven afdaalt om het verlorene te zoeken en te redden. Om het weggedwaalde weer thuis te brengen. Dat we uw stem vanmiddag mogen horen. Dat we onderwijs mogen krijgen vanmiddag. En dat we het elkaar mogen toeroepen. Hij leeft. Hij leeft. En de machten van de dood en de machten van de zonde en de machten van de duisternis die ons zo geweldig kunnen benauwen, Heere, die ons zo geweldig kunnen aanvechten, die zo'n geweldige zuigkracht op ons leven kunnen hebben, het zijn de machten en de krachten die overwonnen zijn. En wanneer wij er dan mee te maken hebben, mogen we ze brengen aan uw voeten, opdat ze daar gebroken worden. En als er dan vanmiddag in de kerk zijn, Heren, die gebonden zitten. Gebonden zitten in de banden van de dood en van de duisternis. Die gebonden zitten in de strijd en de aanvechting. Die gebonden zitten onder de last van zonde en schuld. Geef dan, Heere, dat vanmiddag in de ontmoeting met u die last van de schouders genomen wordt. Dat u het zelf van onze schouders neemt. En dat we gesteld worden in de vrijheid en in de ruimte van het leven met u. En Heere, zo dragen we elkaar vanmiddag aan u op en we bidden, wil de gemeente gedenken naar de rijkdom van uw genade. In de zorgen die er zijn, in het verdriet dat er zijn kan, in de vragen die ons benauwen kunnen, in de worsteling en de strijd die we soms ook met de dingen van elke dag kunnen hebben. In de eenzaamheid waar we soms in rondwandelen. Heer, er kunnen van die vragen in ons leven die we niet eens met een ander durven bespreken, omdat we bang zijn dat de ander ons toch niet begrijpen zal, of misschien wel zal afwijzen. Het kan soms zo zijn, Heer, dat de wonden van rouw en van verlies ons hart verscheuren en dat we er eigenlijk met een ander het niet eens delen kunnen. Maar geef, Heer, dat we het met u kunnen delen, dat we het bij u kwijt kunnen, dat we het weten mogen en ervaren mogen dat er een God in de hemel is die hoort en die troost. Heere, gedenk allen die in het midden van de gemeente een taak hebben, de broeders van de kerkenraad. Heere, vervul ze met uw geest, vervul ze met uw genade. Onze broeder die als dienaar van het woord aan de gemeente verbonden is. Geef ook hem wat hij nodig heeft om de gemeente te kunnen voorgaan. Elke keer opnieuw maar weer in de verkondiging van het woord. In het pastorale werk. geef Heer dat de gemeente een levende gemeente zal zijn. Dat jong en oud, klein en groot, vol zal zijn van uw genade, vol zal zijn van uw heerlijkheid. En daar dan ook van getuigen mag. In een omgeving die er niet vanaf weet. Of die ervan vervreemd geraakt is. En Heere, zegen dan dat getuigenis dat klinken mag in de wijk. Geef ons daar ook alles voor wat nodig is. Om christen te zijn. Ook op school. In onze studie. In de kring waar we werken. Heer, we hebben zo vaak die verlegenheid in ons dat we niet weten wat we dan zeggen moeten. Dat we niet weten hoe we dat dan onder woorden moeten brengen. Maar geeft u ons dan uw geest. En de wijsheid die ervoor nodig is. De vrijmoedigheid ook. Breid zo uw koninkrijk uit hier. In Nederland. In de gebrokenheid van het kerkelijke leven, Heere, wil er met uw geest overheen blazen, omdat de kerk zich niet druk zal maken over al die bijzaken, maar een levende getuige mag zijn, van uw licht mag zijn, te midden van de duisternis van deze wereld. Gedenk de broeders en zusters die vervolgd worden, die in de gevangenis zitten. Heer, houdt u ze vast en bewaart u ze. Wees met Israël, het volk uit Abraham gesproten. Dat volk waarmee het begon. Dat volk waarmee u dat verbond van de genade opgericht hebt. Dat volk dat toch als eerste de volheid van het evangelie horen mocht. O Heer, ze zijn er zo blind voor. Al zijn ze het niet allen. We bidden, Heer, dat het deksel van hun aangezicht wordt weggenomen en dat ze de Heere Jezus mogen zien, de Messias die u gezonden hebt, en hem erkennen mogen. We bidden voor onze overheid en we vragen u, Heere, geef ook hen uw geest, uw wijsheid, dat ons land regeren zullen ten goede. Dat ze het ontdekken zullen, Heere, dat in het luisteren naar uw woord en naar uw geboden er zegen te verwachten is. Maar gedenk ook hen die ons land vertegenwoordigen binnen allerlei internationale verbanden. In een wereld die in brand staat, waar zoveel gebeurt en waar zoveel spanningen zijn. Wat hebben ook zij, Heere, uw geest en genade nodig. En zo leggen we vanmiddag onze gebeden voor uw aangezicht neer. Onze eigen nood en onze eigen zorg. Maar tegelijk ook de nood en de zorg van deze wereld, waar zoveel onrecht is en waar zoveel nood is en waar zoveel tranen vloeien. O Heere, ontferm u toch. Heere, sta toch op. En toon het dat u leeft. Dat de wereld het weten zal en dat de kerk het weten zal. Dat u de levende bent tot in eeuwigheid. Uit genade. Amen. Gemeente, we openen vanmiddag het woord van de Heere in het Lucas-evangelie, Lucas 24... En we lezen daarvan de versen 13 tot 35. Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met 35. En we lezen daar, en zie twee van hen, en dat wordt dan bedoeld de kring van de volgelingen van de Heere Jezus. Twee van hen gingen op diezelfde dag, de opstandingsdag, naar een vlek dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkaar ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit die u al wandelend onder elkaar verhandelt? En waarom ziet u droevig? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordende, zei tot hem, bent u alleen een vreemdeling in Jeruzalem en weet u niet de dingen die deze dagen daarin gebeurd zijn? En hij zei tot hen, welke? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat al deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen van degenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden, en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen naar bij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandend in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot zover de schriftlezing. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst, terwijl we samen zingen uit Psalm 51, de versen 1, 2 en 6. Psalm 51, vers 1, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Het tweede, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En het zesde, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Psalm 51, 1, 2 en 6. Terwijl u gelegenheid hebt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Het uitgangspunt voor de verkondiging van vanmiddag is het tweede gedeelte van vers 34. De discipelen die de Emmausgangers toeroepen als zij terugkomen in Jeruzalem. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Het thema voor de verkondiging: Jezus zoekt het verlorene. Jezus zoekt het verlorene. Gemeente jongens en meisjes, op de opstandingsdag van de Heere Jezus Christus, de dag dat de Heere Jezus uit het graf verrijst, heerst er in de kring van de discipelen, in de kring van de volgelingen van de Heere Jezus, een geweldige verwarring. En we kunnen dat ons ook wel wat voorstellen als je de gebeurtenissen van die dagen die achter hen liggen wat op een rij zet. Dat er allerlei gedachten door hen heen gaan, dat er allerlei emotie bij hen is, dat er verwarring is. Je moet het je voorstellen, ze zijn met de Heer Jezus Christus naar Jeruzalem gegaan om daar het Pascha te vieren. Jezus is op geweldige wijze in Jeruzalem onthaald. Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere. En toen stonden ze ineens op de dag van het Pascha in de donkere avond in Gethsemane oog in oog met een bende gewapend met zwaarden en stokken die gekomen was om Jezus gevangen te nemen. En in wilde angst zijn ze weggevlucht tussen de bomen van de hof, weg in de duisternis, om zich het vege lijf te redden. En ze hebben elkaar bij het krieken van de dageraad ontmoet, ergens in die hof van Gethsemane tussen de bomen, of misschien ook wel in het huis van een bekende in Jeruzalem. En daar hebben ze het bericht gekregen, inderdaad, Jezus is gevangen genomen en Jezus staat inmiddels terecht bij Pilatus. Enkele uren later komt er dan ook dat onthutsende: Jezus is overgeleverd, hoewel Pilatus geen enkele schuld in hem vinden kon, en hij wordt weggeleid om gekruisigd te worden. En sommigen uit de kring van de volgelingen van Jezus zijn gaan kijken op een afstandje, bang om herkend te worden, bang om gezien te worden, want zou hem dan niet hetzelfde lot te wachten staan als Jezus? Ze hebben van een afstandje staan kijken hoe Jezus daar aan het kruis de doodstrijd stierf. Hoe hij de laatste adem uitblies. Ze hebben van een afstandje staan kijken hoe hij vervolgens begraven werd in het graf van Jozef van Arimathea. En toen die zware grafsteen voor het graf gerold werd, toen was al hun hoop, al hun verwachting met Jezus begraven. In dat graf. Dat waar ze zo op hoopten, de komst van het koninkrijk der hemelen, dat wat ze al helemaal voor zich zagen op de dag dat Jezus intocht deed in Jeruzalem, het is als een zeepbel die op dat ruwe hout van het kruis uiteengespat is. En in diepe rouw zitten ze dan vervolgens bij elkaar. Ze zijn niet alleen Jezus kwijt, maar ook al hun hoop en al hun verwachting is met Jezus in dat graf gelegd. En de vraag beklemt: en hebben we ons niet gewoon vergist? Was het niet allemaal maar een mooi verhaal waar we wat achteraan gewandeld zijn? En daarbij dan de angst, inderdaad, als straks de Sabbat voorbij is, zal dan die bende gewapend met zwaarden en stokken niet opnieuw door Jeruzalem trekken om ons te gaan zoeken, om ons straks gevangen te nemen. En zo zitten ze bij elkaar als dan die eerste paasdag aanbreekt, de dag van de opstanding van de Heere Jezus Christus, in rouw. Ze zijn Jezus kwijt, ze zijn hun hoop kwijt, ze zijn hun verwachting kwijt. Ze zouden niet weten hoe ze dat leven moeten voortzetten. En dan komt er in de vroege morgen Maria Magdalena Jeruzalem binnenrennen. En ze komt bij Johannes en Petrus en hijgend roept ze uit: het graf is open en ze hebben de Heere weggenomen. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben. En Petrus en Johannes zijn gaan kijken en inderdaad, het graf is leeg. Nou ja, leeg, er liggen alleen nog wat doeken. Wat zou er gebeurd kunnen zijn? En dan zijn daar die andere vrouwen die Jeruzalem binnenkomen, die dat verhaal van Maria Magdalena dan wat aanvullen. En die zeggen, het graf is inderdaad leeg en de doeken die liggen er nog, maar we hebben engelen gezien en die hebben het ons gezegd dat hij leeft. En we hebben daarna ook de Heere Jezus Christus zelf ontmoet, we hebben hem gezien. En herinneren jullie het je dan niet meer dat hij dat tot ons gezegd had, dat hij op de derde dag uit het graf zou opstaan? Een verhaal waar de discipelen de schouders over ophalen en ze doen het af, zo vertelt Lucas als ijdel gepraat, kletspraat. Te mooi om waar te zijn. Diep in rouw komen daar die vrouwen zingend binnen, de Heere is waarlijk opgestaan. Ja, te mooi om waar te zijn. En dan vervolgens gaat er als een lopend vuurtje door de straten van Jeruzalem de leugen die het Sanhedrin verspreidt. De discipelen zijn in de nacht gekomen en ze hebben het lichaam weggenomen. Dan word je ook nog eens beschuldigd van grafroof. Zo zitten ze die met al bij elkaar. Een groepje zingende vrouwen die zegt hij leeft, hij is opgestaan, we hebben hem gezien. Vrouwen die tegen die discipelen zeggen, waarom geloven jullie dat nou niet? Waarom geloven jullie dat nou niet? Hij heeft het ons toch gezegd dat hij zou opstaan. En daartegenover dan die discipelen, die mannen die zich daaraan ergeren, die het misschien wel zouden willen geloven, maar die het niet kunnen geloven, die zich dat woord misschien nog wel wat kunnen herinneren, maar het kan toch eigenlijk niet. In de dood en in het graf loopt toch alles stuk en de opstanding uit de doden. Ja, dat is misschien iets voor in de verre toekomst, maar nu toch niet. Gemeente, is het een wonder dat Cleopas en zijn makker daar halfweg die middag besluiten om Jeruzalem te verlaten en maar terug te gaan naar Emmaus. Want je zult er maar middenin zitten. In dat groepje mensen dat daar elkaar niet meer begrijpt. De een zit hooggestemd te zingen en de ander zit in het donker. En het kan niet. Het is niet zo. Cleopas die dan op reis gaat, samen met zijn makker terug naar Emmaus en die eigenlijk elkaar ook kwijt zijn. Want ze lopen daarom onderweg met elkaar te spreken over de dingen die er gebeurd zijn. En Lucas gebruikt daar een woord dat zoveel betekent als we hebben twist met elkaar. Ze lopen daar een beetje te ruzieën over hoe je dat nou moet uitleggen, dat Jezus gekruisigd is. Hoe je dat nou moet zien, dat lege graf, wat zou er gebeurd kunnen zijn. Ze zijn het met elkaar niet eens. Tot daar dan die derde met hen mee komt lopen. Die derde die hen vraagt, waar heb je het over? Die derde die hen uitnodigt om dat verhaal te doen, om hun hart eens te luchten. En de derde die dan zonder enige aarzeling het ze ook maar op de man afzegt, door onverstandigen en tragen van hart. Die derde in wie ze dan uiteindelijk thuis bij het breken van het brood Jezus herkennen. Dan gaan ze terug. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de eerste mannen die met die vrouwen gaan meezingen en die er ook naar verlangen om met die vrouwen in Jeruzalem mee te gaan zingen. De Heer is waarlijk opgestaan. En dan komen ze in Jeruzalem en dan doen ze de deur van dat huis open en dan verwachten ze daar de elfen met die anderen die het allemaal niet geloven kunnen, daarin in die sombere, duistere stemming bij elkaar te zien. Maar voor ze nog een woord hebben kunnen uitbrengen, is daar de roep van de elfen, de roep van die mensen daar in dat huis. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Dat laatste gemeente is best opvallend. Het staat er met nadruk en hij is door Simon gezien. Hij is aan Simon verschenen. Blijkbaar, gemeente, is dat voor de discipelen dus van doorslaggevende betekenis geweest. Die vrouwen kunnen komen en zeggen, maar we hebben hem gezien. En ze halen er de schouders over op en zeggen, kletspraat. Maar als Simon dan binnenkomt en als Simon dan zegt, hij is aan mij verschenen, Ja, dan lijken ze ineens om te gaan. Dan is het dus toch waar. Dat is het eerste wat opvallend is aan dit woord. Blijkbaar is het van doorslaggevende betekenis geweest voor de anderen. Maar het tweede, gemeente, wat opvalt is, als je de Bijbel leest, dat het tot twee keer toe heel nadrukkelijk genoemd wordt. Lucas die zegt het hier heel nadrukkelijk, en hij is van Simon gezien. Maar als Paulus het inderdaad in de eerste Korinthebrief heeft over de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, en hij een heel rijtje getuigen noemt, dan begint hij inderdaad met dezezelfde Simon. En hij is van Cephas gezien. Tot twee keer toe vestigt de Heilige Geest daar dus de nadruk op. Simon heeft een ontmoeting gehad met Jezus. En vanwaar die nadruk? Nu, gemeente, ik denk hierom. Omdat in die ontmoeting tussen Jezus en Petrus, tussen Jezus en Simon, iets van het geweldige van het evangelie zichtbaar wordt. Maar jongens en meisjes, wie is Simon? Wie is Petrus? En hoe heeft Simon Petrus de Paasdag beleefd? Als je over die vraag wat gaat nadenken, je slaat je Bijbel open en je gaat met die vraag in gedachten je Bijbel lezen, dan ontdek je dat Simon Petrus iemand is die je zou kunnen typeren als Haantje de Voorste. Simon Petrus is een hele spontane man. Iemand die graag voorop loopt, die er graag bij is. Die je niet gauw zult missen. Meestal staat hij vooraan. En als er een vraag gesteld wordt, dan is het meestal ook Simon Petrus die antwoord geeft. Als Jezus het ze vraagt, de discipelen, hè, wie zeggen jullie dat ik de zoon des mensen ben? Dan aarzelt Petrus geen moment, maar dan komt het er gewoon heel spontaan vanuit de volheid van zijn hart uit. U bent de Christus, de zoon van de levende God. U bent de Messias. En dat gelooft Petrus vast. Petrus is een man die... Die niet alleen spontaan is, niet alleen Haantje de Voorst is. Petrus is ook een man die zich met heel zijn hart aan de Heere Jezus verbonden weet. Die de Heere Jezus geweldig lief heeft. En die zich er daarom ook geweldig aan ergert als Jezus het gaat hebben over lijden en sterven. Die Jezus dan ook terzijde neemt en zegt, wil je er nou alsjeblieft over ophouden? Wilt u er nou alsjeblieft over zwijgen? Dat zal toch niet gebeuren? Dan moet Petrus eerlijk gezegd ook gewoon niet aan denken. Dat Jezus zal lijden, dat Jezus zal sterven, dat hij Jezus straks kwijt zal zijn. Zoals inderdaad ook Petrus er niet aan moet denken. Dat hij straks alleen zal staan. Zonder Jezus. En het moet Petrus dan ook geweldig geraakt hebben. En dat zien we dan ook wel in het evangelie. Als Jezus dan vervolgens tegen de discipelen zegt. Jullie zullen je straks allemaal aan mij ergeren. En jullie zullen allemaal bij mij vandaan vluchten. Dat is iets wat Petrus zich eenvoudigweg niet kan voorstellen. Inderdaad, hij wil niks weten van dat lijden. Hij wil niks weten van dat sterven. Maar als het er dan onverhoopt inderdaad van komen mocht, dat ze Jezus gevangen nemen en dat ze Jezus zullen doden, dan zal Petrus met zijn meester ten onder gaan. Hij zal hem beslist niet in de steek laten. En het heeft Petrus dan ook geweldig geraakt toen Jezus hem vervolgens in de ogen kijkt en zei, Simon, voordat de haan gekraaid zal hebben, zul je mij driemaal verloochenen. En dan schudt Petrus zijn hoofd en zegt, Heere, al worden ze allemaal aan u geërgerd, dan lopen ze allemaal weg. Moeten zij weten. Maar ik niet. Dat is liefde. Ik heb u zo lief. Ik heb zoveel verwachting van u. Dat ik u niet zal loslaten. Misschien is die houding voor u, voor jou vanmiddag geweldig herkenbaar. Herkenbaar omdat je in je leven de Heer Jezus Christus ontmoet hebt. Omdat je in je leven geraakt bent door de genade van Hem en door de liefde van Hem. Het heeft je hart ingenomen, het heeft je hart overrompeld, het heeft je hart vervuld. De Heer Jezus Christus is alles voor je geworden. En dat je inderdaad vanuit die volheid van je hart, vanuit die volheid van de liefde die je hart vervult, je niet kunt voorstellen dat je hem zult verloochenen, dat je hem in de steek zult laten, dat je in de zonde zult vallen en dat je dus in je leven zult laten zien dat je hem niet lief hebt en dat je niet naar hem luistert. Dat anderen hem in de steek laten, dat anderen hem verloochenen, dat is voor hen. Maar dat jij inderdaad zult vallen in de zonde, zult vallen in de verloochening. Dat je belijdenis een deuk oploopt. Je kunt het je niet voorstellen. Je kunt soms geweldig veel denken van die liefde van je. En je kunt geweldig veel denken van die trouw. Ik zal. Toen de Heer mijn leven binnenkwam, dacht ik dat ook. Ik zal. Zoals Petrus inderdaad. En dat wat Petrus zich niet kon voorstellen gebeurde. Ze zijn nog maar nauwelijks op weg. Of Jezus in de hof van Gethsemane opent zijn hart en zegt: ik ben droevig en ik ben zeer beangst tot de dood toe. Waak en bid met mij. En Jezus is nauwelijks weggegaan. Om een eindje verderop te worstelen met zijn vader. Of Petrus valt in slaap. Kun je niet 1 uur met me waken, Petrus? De geest is wel gewillig. Ja, inderdaad. De geest is wel gewillig. Maar het vlees is zwak. En dat is wat bij Petrus blijkt. Want als dan inderdaad die bende gewapend met zwaarden en stokken in de hof komt. En Jezus tegen Petrus zegt: Petrus, dat zwaard weg. Dan is Petrus het ook die wegvlucht. En dan kun je zeggen, ja, Petrus blijft dan halfweg de vlucht nog wel weer stilstaan. En Petrus denkt dan ineens nog wel weer aan dat woord: ik zal u niet in de steek laten. En Petrus loopt dan toch op een afstandje maar achter Jezus aan, want hij wil er toch maar bij zijn. En hij wil het toch zien. Maar de angst is Heer en Meester geworden in zijn hart. Bang om herkend te worden, bang om hetzelfde te moeten ondergaan als zijn Meester. Er is afstand gekomen tussen Jezus en hem. En als hij dan inderdaad in de hof van Caiaphas komt en hem daar het erom gaat spannen en daar zo'n dienstmeisje zegt: je hoort er toch ook bij? En een volgende zegt: ja zeker, ik hoor het toch aan je spraak. En weer een ander zegt: ja natuurlijk hoort hij erbij. Dan vloekt Petrus en zweert Petrus: God mag zo en zo met me doen als ik hem ken. En dan kraait de haan. Gemeente, gelooft u niet dat de rillingen Petrus over de rug hebben gelopen? Ik zal u nooit in de steek laten. Petrus zegt dat nou niet. Meester, ik zal u nooit verloochenen. En als het licht wordt aan de horizon en de haan kraait, gaan de ogen van Petrus open en ziet hij ineens: waar ben ik mee bezig? Dat wat ik niet voor mogelijk hield, is gebeurd. Ik heb gevloekt. Ik heb gezworen dat ik hem niet ken. En als hij dan nog 1 keer achterom kijkt voor die de deur achter zich dicht doet, ziet hij Jezus in de ogen. Dat is het laatste. Nee, dat is geen blik geweest van verwijt, geen blik van: als jij mij niet kennen wil, Petrus, dan ken ik jou vanaf dit moment ook niet meer. Het is de blik geweest van de liefde. En tegelijkertijd de blik geweest waar Petrus gezien heeft, de pijn die hij Jezus heeft gedaan. En naar buiten gaande weent hij bitter. Dat is wat Petrus vanaf die Goede Vrijdag gestempeld heeft. Naar buiten gaande weent hij bitter. Dat is wat er op zijn hart ligt. Hij die het niet voor mogelijk hield dat hij zijn meester zou verloochenen. Hij heeft hem verloochend. Hij is in de zonde gevallen. Hij heeft niet beleden bij hem te horen. Hij heeft zijn meester pijn gedaan. Petrus' gemeente is naar buiten gegaan en Petrus weent en Petrus is in zichzelf teleurgesteld. Petrus heeft het gevoel, ik heb gefaald, ik heb niet waar gemaakt wat ik waar zou moeten maken. Is dat niet gemeente, het gevoel waarmee je zo vaak in dat christelijke leven te maken hebt? Dat je in de kerk kunt zitten en dat je geraakt door het woord van de Heere met allerlei goede voornemens naar huis gaat. En dat meen je oprecht, van harte. Dat je de volgende zondag in de kerk komt en misschien aan al die prachtige gedachten waarmee je naar huis ging herinnerd wordt. En dat de Heere je onder de verkondiging van het woord in de ogen kijkt en zegt, en wat is er nou waar van geworden? Wat is er nou van terecht gekomen? En dat je schuldbewust het hoofd moet buigen en moet zeggen, ik heb eerder het tegenovergestelde gedaan. Dat benauwt hem. In het leven van de heiliginggemeente kunnen we zo vaak op onszelf vertrouwen. Ik zal. En de Heere zegt tegen ons, de geest is wel gewillig, maar je vlees is zwak. Je struikelt. Je rolt om. En gemeente, dat kan een last worden die je neerdrukt. Dat kan een last worden die op de schouders ligt. Dat kan een last worden die je hart beklemt en die je hart doorknaagt. En dat de vraag bovenkomt, maar kan het dan met God weer goedkomen? En hoe moet het dan goed komen als voor je gevoel de afstand tussen God en jou geweldig groot geworden is? Een bitterheid waar eigenlijk geen mens je in troosten kan. Ik denk dat de anderen het Petrus wel hebben geprobeerd. Dat ze naast hem zijn gaan zitten. Het is best opvallend. Hè? Petrus na die verloochening maakt nog steeds deel uit van de kring van de volgelingen van de Heere Jezus. Je zou kunnen zeggen wat ze op na die Goede Vrijdag hebben afgeleerd is die oneindige discussie over de vraag, wie van ons is er nou eigenlijk de meeste? Als ze met die vraag in gedachten hadden geleefd, dan hadden ze Petrus buiten de deur gezet en gezegd, nou Petrus, jij hoort er niet meer bij hoor. Met wat jij gedaan hebt en wat jij hebt uitgespookt. Nee, Petrus blijft in de kring van de volgelingen van Jezus opgenomen. Ze zijn samen. En je zou misschien nog wel kunnen zeggen, ze hebben zich in die worsteling van Petrus ook wel herkend. Want Petrus mag Jezus dan verloochend hebben, maar ze zijn zelf nog geen haar beter, ze zijn weggelopen. Ze wilden ook met Jezus niet te maken hebben. Ze zijn ook op een afstandje blijven kijken. En zo zie je Petrus zitten, gemeente. Worstelend met die last die zijn schouders neerdrukt. In de Schilderskunst is een schilderij van de boetvaardige Petrus. Petrus die met de trekken van droefheid op zijn gezicht geknield ligt. En die de sleutels van het hemelrijk naast zich heeft geworpen. Alsof hij zeggen wil, Heere, neem ze maar. Ik heb het verzondigd. Ik heb het verspeeld. Ik ben het niet waard. De last van de zonde drukt op zijn schouders. En dat is gemeente waarom Petrus niet in de vreugde van Pasen delen kan. En het is deze Petrus gemeente die door de Heere Jezus Christus wordt opgezocht. Op die avond van de eerste Paasdag. Je kunt vermoeden dat Petrus zich na het vertrek van de Emmausgangers wat heeft afgezonderd in de eenzaamheid. Om eens te denken over wat er gebeurd is in de afgelopen dagen. Om die verhalen die hij gehoord heeft in de dag die achter zich ligt. om dat even tot zich te laten inwerken, tot zich te laten doordringen. En toen is het gebeurd. Jezus is hem verschenen. Het Grieks heeft een passieven. De verschijning komt van de andere kant. Het initiatief van de ontmoeting ligt bij Jezus. Jezus die als de goede herder weet waar dit verloren schaap zich bevindt. Jezus die als de goede herder weet dat Petrus de weg terug niet vinden kan. Omdat hij niet weet waar die Jezus zoeken moet. Maar Jezus die daar bij Petrus komt en dan niet om de band te verbreken en tegen Petrus te zeggen: Petrus, ik kom nog één keer bij je en ik kom alleen nog even je vertellen dat ik van nu af aan met jou niks meer te maken wil hebben. Zou verdiend zijn, zeggen we dan, toch? Je kunt in de beleving van het geloof dat soms wel eens denken, dat als de Heer nou komt, dat de Heer nou maar één ding tegen je te zeggen heeft: als je zo met dat heil van mij en met die genade van mij omspringt, dan zet ik er een punt achter. En dat is nou precies wat de Heer niet doet. Hij is aan Simon Petrus verschenen en die ontmoeting is heilzaam geweest. En wat er dan precies besproken is, gemeente, dat weten we niet. Maar als we kijken naar de andere verschijningen in het Lucas-evangelie, dan denk ik dat je er dit van zeggen kunt. Dat Jezus daar aan Petrus verschenen is als de levende. Dat Jezus daar aan Petrus verschenen is in zijn heerlijkheid, in zijn glorie. En dat Petrus inderdaad daar aan de voeten van de Heere Jezus is neergevallen. Dat Petrus daar zijn hart voor de Heere heeft opengelegd. Dat Petrus daar inderdaad het gezegd heeft: Heere, wat heb ik gedaan? Ik beken daar nu oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En dat Jezus tegen Petrus gezegd heeft: Petrus, kom eens hier zitten. Petrus, herinner jij je nog wat ik tegen je gezegd heb? Herinner jij je nog, Petrus, hoe boos je was toen ik het had over mijn lijden, toen ik het had over mijn sterven? En of Petrus zich dat nog herinnert? Herinner je je nog, Petrus, in die nacht van het verraad, dat we samen het Pascha hebben gegeten? En herinner jij je je nog, Petrus, dat ik toen het brood genomen heb? En dat ik dat brood toen gebroken heb? En dat ik jullie allemaal een stuk brood gegeven heb? En dat ik het toen tegen je gezegd heb: Petrus, mannen, dit brood is mijn lichaam dat voor jullie verbroken wordt. En herinner je het je nog, Petrus, dat ik de drinkbeker genomen heb en dat ik gezegd heb: dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het Nieuwe Testament in mijn bloed. Het bloed wat het verbond, wat het testament van God vastmaakt. En dat Jezus Petrus het heeft uitgelegd: Petrus, dat is wat ik gedaan heb voor jou. Ik heb mijn leven gegeven tot verzoening van jouw zonden. En Petrus, dat is wat ik je nou al die tijd heb willen leren, dat je met mij optrok. Dat je niet leven moet bij ik zal wel eens iets doen. Maar dat je leven moet vanuit genade. Dat je leven moet vanuit mij. Dat je leven moet dicht bij de bron. En het is in die ontmoeting, gemeente, dat Petrus voor het eerst de rijke betekenis van het kruis van de Heere Jezus Christus is gaan zien. Dat Petrus het ontdekt heeft, inderdaad. Ik mag leven van genade. Ook in de wonden van Christus is ook voor mij de verzoening en de vergeving weggelegd. Hij is de last van de zonde kwijtgeraakt. Omdat Jezus hem herinnerd heeft aan het woord. Wat Jezus telkens doet in die ontmoetingen. Moest de Christus niet al zo lijden? En moest de Christus niet sterven? En moest hij niet uit de doden opstaan? Overgeleverd worden om onze zonden? En opgewekt worden tot onze rechtvaardiging? Moest hij niet sterven tot verzoening en opstaan? Opdat wij in de opstandingskracht van Christus de vernieuwing van ons leven zouden vinden. Dat is de les die Petrus geleerd heeft in die ontmoetingen, waarmee hij teruggekomen is bij die anderen. En nee, hij zal niet alles van die ontmoeting met Jezus hebben verteld. Er zijn van die dingen die tussen God en je hart besproken worden, aan de orde komen, waar je geen woorden voor vinden kunt. Ook heel voorzichtig naar zijn om ernaar te vragen. Er zijn mensen die willen dan altijd precies weten wat er gebeurd is en hoe het gebeurd is en wanneer het gebeurd is. Maar er zijn heel wat van die ontmoetingen die je hebben kunt met de Heer onder de verkondiging van het woord. En dat God tot je hart spreekt en dat Gods nabijheid ervaren wordt. En dat je er eigenlijk helemaal geen woorden voor kunt vinden wat je beleeft en wat je ervaart. Omdat het te groot is, omdat het te wonderlijk is, omdat het te heerlijk is. Het gaat dan ook niet om dat je precies kunt vertellen wat er allemaal gebeurd is. Maar waar Petrus mee bij de discipelen gekomen is, is met de verkondiging van wie Jezus is. Hij is de levende. En de discipelen hebben hem binnen zien komen met iets van Psalm 130 daarin. Hè? Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden de rouw en het verdriet wat mijn hart doorknaagde. Omdat de zonde me benauwde. Gij hebt mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord. Omdat mijn eer niet zwijgt, zo klimt uw lof naar boven. En als Petrus dan zo terugkomt, gemeente, dan is dat voor die anderen het teken, dan is dat voor die anderen de bemoediging. Ze hebben Petrus gekend, ze hebben geweten hoe hij ermee zat, ze hebben geweten hoe het hem op zijn schouders drukte, ze hebben geweten dat hij het zomaar niet kwijt zou kunnen raken. Maar als Petrus dan daar komt met de vreugde op het gezicht dat hij Jezus ontmoet heeft, dat Jezus aan hem verschenen is, ja, dan putten ze daar moed uit. Als Jezus dan dat verloren schaap opzoekt, dan begint ook bij hen de vreugde te branden. Hij leeft. En is dat dan niet, gemeente, ook wat Jezus bedoelt als hij die mens opzoekt? Dat geldt voor Petrus, dat geldt voor die Emmausgangers, dat geldt voor die anderen. Telkens waar hij verschijnt, heeft hij maar dat ene op het oog. Dat vervolgens de mond open zal gaan en dat ze getuigen zullen van zijn opstanding. Dat ze getuigen zullen van zijn grote daden. Dat ze getuigen zullen, Jezus leeft. De banden van de dood zijn gebroken. De banden van de schuld die mij gebonden hielden, heeft hij losgemaakt. En hij is de levende. Hij is degene die is opgestaan om ons te laten delen in de vreugde van het heil van God. Gemeente, is dat waar we in de christelijke gemeente over spreken? Als een vreemde vanmiddag hier de deur van de kerk open doet en hij komt hier binnen. Of als een vreemde straks toeschouwer is als wij naar buiten gaan. Waar hebben we het dan over? Is het dan dit wat wij toeroepen? De Heere is waarlijk opgestaan, want ik heb hem ontmoet en ik heb hem gezien en hij heeft tot mijn hart gesproken. Ja, zegt er misschien iemand, maar dan moet dat wel waar zijn. Nou, en of het waar is vanmiddag, toch? Als dat woord van de Heere opengaat, dan is dat toch de levende stem van hem die daarin doorklinkt. De levende stem van hem die de verlorene zoekt. De levende stem van hem die zegt, je hoeft niet gebonden te blijven zitten in de duisternis. Met die beklemmende vraag, zou er voor mij nog wel weer vergeving zijn? Ik heb gezondigd, ik heb mijn meester verloochend, ik val mezelf zo tegen. Kweten, je mag jezelf dan wel tegenvallen. En je mag hier in de kerk zitten vanmiddag met het gevoel dat je gefaald hebt. Maar leven in geloof betekent leven van genade. Leven in geloof betekent dat we niet moedeloos hoeven te worden. Ook niet als we in de zonde gevallen zijn. Want Hij zoekt ons op telkens weer met zijn evangelie. Van de genade. Van de redding. Van de vreugde. Zouden we daar niet veel meer van getuigen moeten? Hebben we in de kerkgemeente niet de neiging om vaak te klagen over alles wat er mis is? Over alles waar we ons aan ergeren? Over alles wat niet gaat zoals wij het graag zouden willen? Soms ook de neiging om geweldig somber te doen over onszelf. Ja, inderdaad. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. We struikelen, ja. Maar die ontmoeting met Petrus gaat gemeente daarbovenuit en zegt, je struikelt inderdaad. En de vraag kan ook nadat je de Heer ontmoet hebt in dat leven met het geloof, je hart soms beklemmen. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Dat is David de gelovige die dat zingt. Maar de ontmoeting met Petrus getuigt ervan, nee, de Heere verwerpt niet. Nee, de Heere zet je er niet buiten. De Heere snijdt de band niet door, hoe verdiend het ook zou zijn. Maar Hij als de levende wil het verlorene zoeken om te brengen tot de jubel. Hij leeft. En wij met Hem. Is dat niet de kern van wat in die ontmoeting tussen Jezus en Petrus zichtbaar wordt? Hij is van Simon gezien. Hij is aan Simon verschenen. Dit is dus de Jezus die niet alleen in zijn leven, maar die ook na zijn sterven in het eeuwige leven als de eeuwig levende degene is. Van wie we zingen kunnen, Jezus neemt de zondaars aan, roept dit troostwoord toe aan allen. Jezus neemt de zondaars aan. Dat is het evangelie waar wij van leven. En als dat het evangelie is waarvan wij leven, dan moeten we maar niet heel hard roepen, ik zal dit en ik zal dat. Maar dat is leven uit de bron. Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 30. De versen 1 en 8. Ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood. Mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. En vers 8, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30, de versen 1 en 8. zullen samen danken en bidden. Heren, de kern van het evangelie is toch dit. Jezus neemt de zondaars aan. Hen die van de weg zijn afgevallen. Die gedwaald zijn. Die gestruikeld zijn. Die in de zonde gevallen zijn. Ook nadat ze u leerden kennen. U zoekt ze op onder de verkondiging van het evangelie. En u wijst op het kruis en de opstanding. Mijn genade is genoeg. Heren, dat leert ons dan ook af te zien van onszelf. Want we kunnen soms zo geweldig op onszelf steunen. Ik zal dit, ik zal dat. En als het erop aankomt, heren, brengen we er niks van terecht. De geest is gewillig, het vlees zwak. Maar het is genade waar we van leven, uw genade, dat u opzoekt telkens weer. Nee, niet als een vrijbrief om te zondigen. Maar wel als bemoediging en troost, heren. U gaat door, u houdt vast. U doet ons telkens weer delen in de vreugde van uw heil. Uw gunst zal eeuwig dezelfde wezen. Heere, zegen zo de verkondiging van deze dag. Laat het met ons meegaan in de week die voor ons ligt. Ga met ons mee en bewaar ons. Ook in de week die we binnengaan. Wees ons genadig nabij om Jezus wil. Amen. We zeggen tot slot Psalm 103, het 9e en het 11e vers. Psalm 103, vers 9 en vers 11. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.